Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zwuster en het is vrijdag 24 februari. De oorlog in Oekraïne is al een jaar bezig en nog steeds zijn de meeste westerse bedrijven niet weggegaan uit Rusland.
Ja, als je echt weg wil, dan kun je daar natuurlijk weg. Maar dan moet je soms geld laten liggen. En alleen het vervelende is, het geld dat je laat liggen, dat landt uiteindelijk in de handen van Moskou of de vriendjes daar. Dat is het moeilijke.
De uitbater van de Amsterdamse beurs wil een Spaans fintechbedrijf kopen. En er komen steeds meer Engelse voetbalclubs in Amerikaanse handen. Om allerlei redenen, bijvoorbeeld...
Dat zij denken dat die clubs allemaal veel winstgevender zouden kunnen zijn... als de Europese voetbalcompetities zich wat meer zouden aanpassen... aan de manier waarop ook de Amerikaanse divisies werken.
Dit is Dagkoers van het FD. Het is precies 1 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel... En nog steeds zijn veel westerse bedrijven actief in Rusland. Van de Nederlandse bedrijven is 12% vertrokken, blijkt uit recent onderzoek waar economenvakblad ESB over bericht. Terwijl aan het begin van de oorlog het leek alsof alle bedrijven zouden vertrekken. Ik heb het erover met onze Haagse verslaggever Cor de Hoorde.
Ja, grappig wat je zegt inderdaad. Want bij mij was het ook zo achtergebleven dat iedereen... de weg zou gaan of die belofte had gedaan. Ja, en dan ga je iets preciezer luisteren... dan is dat net niet helemaal wat ze gezegd hebben. Het punt is natuurlijk, de meeste bedrijven willen daar gewoon weg. Maar ja, en waarom blijven ze dan toch? Omdat het ongelooflijk moeilijk is om te vertrekken. Dat is eigenlijk wat ze allemaal vertellen. Toevallig vorige week zaten er 3 van die bedrijven hier in de Tweede Kamer. Namelijk Douwe Egberts, dat is tegenwoordig GDI. Piets, ING en Philips. En die legden uit hoe lastig het is om daar weg te gaan.
En waar zit hem dat dan in? Waarom is dat zo ingewikkeld? Want ja, je zou misschien gewoon denken, je hebt een bedrijf... en je zegt, ik wil hier niet meer zitten, doei.
Yep. Alleen hoe? Er zijn verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld die Kamerleden vroegen aan Douwe Egberts... van ja, maar Starbucks is ook weggegaan. Maar ja, Starbucks, die hebben vooral gehuurde cafeetjes... Ja, als je die wil sluiten, dan sluit je die en dan ben je weg. Maar als je natuurlijk echt iets produceert daar... die meneer van Douwe Egberts, noem ik het maar eventjes... die legde dat ook uit. Dan heeft de Russische overheid ons te kennen gegeven... als jullie dat doen, dan nemen we de hele boel in beslag... en het personeel wordt dan gedwongen door te werken. Ja, het, eigenlijk als je dan weggaat... geef je een soort cadeautje aan de Russen.
Ja. En een bedrijf als ING bijvoorbeeld, waarom kunnen die dan niet weg?
En dezelfde reden. Kijk, die hebben vooral leningen uitstaan, gewoon zakelijke kredieten aan Russische bedrijven. Ja, dan als zij nu weg zouden gaan, betekent dat ze die leningen moeten opgeven. Ze geven dus geen nieuwe leningen meer uit en doen verder niks meer. Maar ja, die oude leningen willen ze nog wel gewoon de rente en de aflossing terug hebben. Als je dat niet doet, Steven van Rijswijk was zelf, dus de bestuurvoorzitter was zelf naar de Kamer getogen om dit uit te leggen. Ja, als je dat niet doet, dan geven we eigenlijk een enorm cadeau aan de Russen. Ja, als ik jouw geld uitleen en ik zeg, nou ga ik je straffen, je hoeft niet meer terug te betalen. Nou, dat is een beetje een rare straf.
En is hier vanuit de politiek dan ook wel, nou ja, willen ze graag dat die bedrijven toch vertrekken en ze daartoe bewegen? Of snappen ze wel dat die bedrijven ook een beetje, nou ja, het gevoel hebben dat ze vastzitten?
Bij die betreffende bijeenkomst hield ze daar een beetje de kaak over op elkaar. Maar ze waren duidelijk wel zoekende van wat kun je dan wel doen? Iedereen ziet wel, het is gewoon niet fijn. Het is niet tegen de sanctieregels, maar het is wel tegen misschien je geweten om dit zo te doen. Want uiteindelijk, gisteren waren de cijfers van het CBS, Centraal Bureau van de Statistiek. Nou, dan denk je, nou, hartstikke mooi, de export naar Rusland is met 38% gedaald. Maar ja, dan hou je dus nog wel 62 over. En wat blijkt dan? Ja, een aantal zaken, met name voedsel, maar ook medische zaken, ook implantaten en zo, is juist... Er zit nog een klein plusje in. Met andere woorden, je kunt wel degelijk jezelf afvragen... van moeten we dit eigenlijk wel willen? Ook al vallen deze zaken niet onder de sancties. En ook al is het bedoeld voor gewone Russen... want je wilt juist ook gewoon het land als geheel treffen. Dus er zit wel degelijk een soort morele component in. Maar ja, uiteindelijk, als je bedrijven echt wilt dwingen... dan moet je het in een sanctie gieten.
Ja, dus dan moet je gewoon zeggen, je mag niet meer actief zijn in Rusland. Ook niet als je Philips bent en medische apparatuur levert. Je moet gewoon daar weg.
Precies. De afgevaardigde van Philips, die gaf het heel duidelijk te kennen in de Kamer. Wij leveren medische apparatuur. En er zit een verschil tussen sancties en morele plicht. En ja, stel dat wij moeten besluiten dat we het toch anders gaan doen, dat de medische apparatuur ook onder sancties gaat vallen, dan moeten we het echt met z'n allen doen. Want het gaat hier om producten die ervoor zorgen dat zieke Russen, doodgewone mensen, niet per se soldaten aan het front, dat die misschien komen te overlijden als wij daar gaan vertrekken. En dat besluit wil ik gewoon niet in mijn eentje nemen. Dat moeten we met z'n allen doen in de vorm van een sanctie. Nou, dus dat is natuurlijk een extreem voorbeeld als je echt een ziekenhuisapparatuur maakt. Maar dat geeft natuurlijk wel weer hoe moeilijk het soms is om daar weg te gaan. Dus dat is de ene kant. Er zit ook een andere kant aan. Als je echt weg wil, dan kun je daar natuurlijk weg. Maar dan moet je soms geld laten liggen. En alleen het vervelende is, het geld dat je laat liggen, dat landt uiteindelijk in de handen van Moskou of de vriendjes daar. En ja, dus dat is het moeilijke.
Dit was Cor de Horde vanuit Den Haag. Wil je meer horen over een jaar oorlog in Oekraïne? Luister dan naar onze weekendpodcast De Week Voorbij van afgelopen week. Die vind je gewoon in de feed van Dagkoers of als je zoekt naar De Week Voorbij. En dan gaan we naar Euronext, de uitbater van de Amsterdamse beurs. Die heeft een miljardenbod uitgebracht op Allfunds, een Spaans fintechbedrijf. Beursredacteur Eva Schram vertelt wat het Spaanse bedrijf doet.
Allfunds is een soort marktplaats waar beleggingsfondsen gekoppeld worden aan financiële dienstverleners. En dan heb je het over banken of vermogensbeheerders. Die op die manier dus uit een heel scala aan beleggingsfondsen kunnen kiezen. En dat is interessant voor degene die achter dat vermogensbeheerder of bank zit. Want dat zijn jij en ik als klanten.
Ja, dus laten we even zeggen dat ik vermogend ben. Mijn vermogensbeheerder kan mij dan opeens meer beleggingsfondsen aanbieden. Want dat krijgen ze dan via die marktplaats.
Ja, precies. Dus ja, de keuze wordt voor de eindklant, zeg maar, de eindconsument, groter op die manier. En beleggingsfondsen die op die marktplaats staan, die worden aan veel meer klanten getoond in feite.
Ja, en waarom is dit een interessant bedrijf voor Euronext?
Nou, Euronext is al een paar jaar op overnamepad. Maar dat heeft zich vooral gericht steeds op de beurzen. Dus ze hadden al de beurs van Amsterdam en Parijs en Brussel. 2 jaar geleden hebben ze ook de beurs van Italië overgenomen in Milaan. Maar ze willen ook minder afhankelijk worden van de omzet die ze eruit halen. Dus zij, op die beurzen halen ze omzet uit de handel. Maar dat maakt nog een groot deel uit van hun omzet. En ze willen dat wat diverser maken. En dit is iets totaal nieuws voor ze. Maar heeft wel een bepaalde logica, omdat uiteindelijk zijn de mensen die actief zijn op de beurs van Euronext ook vermogensbeheerders. Het zijn dezelfde klanten als Allfunds heeft.
Ja, en het is ook best een winstgevend bedrijf, toch?
Ja, het is een winstgevend bedrijf. Dat is natuurlijk ook prettig.
Ja, en is er een grote kans dat Euronext ook daadwerkelijk het over kan nemen? Is het een goed bod?
Nou, daar twijfelen analisten wel een beetje aan. De koers van Allfunds staat de laatste jaar ongeveer wel een beetje onder druk. Dus er wordt een beetje gekeken naar alsof Euronext nu daar ook een beetje opportunistisch op inspeelt. Ze bieden 5,5 miljard. En analisten denken dat het bedrijf eigenlijk al zo'n 7,5 miljard waard is.
Ja, en zijn er meer kapers op de kust?
Nou, en dat is ook een risico dat Euronext loopt. De Duitse beurs die heeft eerder al interesse getoond in Allfunds. En het is zeker niet uit te sluiten dat ze nu denken, nou, misschien moeten wij het ook weer eens proberen.
Manchester United heeft al een Amerikaanse eigenaar. Arsenal ook, Liverpool ook, Fulham, Crystal Palace, Leeds, West Ham United en Aston Villa ook. Dus dat is bijna de helft al. In december werd Bournemouth overgenomen, ook door een Amerikaan. En er staan nog 2 clubs te koop. Dat zijn Everton en Tottenham Hotspur. De kans dat daar Amerikanen instappen is volgens de geruchten die daarover gaan ook best groot.
Je hoort onze correspondent in New York, Lennart Sandbergen, die vertelt dat er al veel Engelse voetbalclubs in handen zijn van Amerikanen. Er zijn verschillende redenen waarom het spelletje interessant is voor Amerikaanse investeerders.
Een van die redenen is heel simpel. De dollar is heel veel waard op het moment. Dus als je een Britse club koopt, dan is die relatief nu iets van 20% goedkoper dan als je dat 5 jaar geleden deed. Dus dat heeft wel een serieus effect. Wat ook meespeelt is dat de Russische eigenaren zijn niet meer welkom.
Chinese eigenaren zijn er ook wat minder, omdat China dat wat minder wil, dat er zoveel in die clubs wordt geïnvesteerd met Chinees geld. Nou ja, veel van die oliestaten uit het Midden-Oosten, die hebben al een club. En je kan er eigenlijk ook niet meer hebben, want dan kan je niet tegen elkaar spelen, want dat zou niet eerlijk zijn. En wat eigenlijk nog veel meer meespeelt, en waarom ook die Amerikanen er veel meer als investeerders naar kijken, is dat zij denken dat die clubs allemaal veel winstgevender zouden kunnen zijn als de Europese voetbalcompetities zich wat meer zouden aanpassen aan de manier waarop ook de Amerikaanse divisies werken.
En wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Hoe verandert die voetbalcompetitie dan?
Nou, je hebt bijvoorbeeld in het Amerikaanse honkbal en in het American football heb je eigenlijk een soort kartel van ook ongeveer 20 clubs. En het is onmogelijk om daarbij slecht presteren uit te degraderen. Dus nou ja, als jij een jaar lang heel slecht speelt, nou, dan eindig je onderaan in de competitie. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niet uit, want dan mag je als eerste kiezen welke van de nieuwe talenten die eraan staan te komen je wil hebben. Je krijgt ook gewoon eigenlijk dezelfde hoeveelheid geld als de nummer 1 uit de tv-rechten. En op die manier blijft het niveau een beetje gelijk. En dat betekent dus ook dat je als eigenaar nooit het risico loopt dat, ja, dat je club opeens degradeert en daardoor veel minder geld binnenhaalt.
Nou heb ik een tijdje geleden met onze collega in Brussel, Matthijs Schiffers, het gehad over de Super League. Waar heel veel weerstand tegen was, vooral ook vanuit de fans. Dat was ook een beetje dit idee van topclubs gaan met elkaar in een hele winstgevende league zitten. Maar dit klinkt niet als iets waar de Europese voetbalfans of de Engelse voetbalfans nou heel enthousiast van worden.
Nee, dat klopt. Het is ook inderdaad een van de belangrijkste redenen dat die Super League er ook niet kwam, was omdat er zoveel protest kwam vanuit supporters. Ook vanuit spelers en coaches trouwens, die waren ook eigenlijk tegen dat idee. Omdat ja, het leuke aan zo'n voetbalcompetitie is ook wel van, als fan kan je de droom hebben van, nou ja, mijn vierde divisieclub, die kan helemaal zich opwerken naar de top, naar de Champions League. En wie weet wat er gaat gebeuren. Dus je kan heel erg blijven dromen als fan. Veel meer dan in het Amerikaanse voetbal. En een van de dingen die bijvoorbeeld de eigenaar van Chelsea recent voorstelde, is om een soort all-star game te houden. Nou, dat doen ze in Amerika ook wel in verschillende sporten. Dat betekent dan dat de beste spelers bij elkaar in een team worden gezet. Die gaan dan tegen elkaar voetballen. Nou ja, in Amerika, zo zei die Bully, nou, er waren 2 edities. Het leverde $200 miljoen op. Dus waarom doen wij dit ook niet, was een beetje de boodschap. Nou, hij werd natuurlijk meteen helemaal afgemaakt, verbaal in ieder geval, door fans en ook door spelers en coaches. Want dat, ja, dat past gewoon niet in de rivaliteit die er in de Premier League tussen al die clubs is.
Ja, dus er komen wel straks meer Amerikanen in het Engelse voetbal, maar de kans is niet heel groot dat dit dan gaat werken, hoe zij het willen omvormen. Of schat ik dat dan verkeerd in?
Ja, dat is toch moeilijk te zeggen, denk ik. Het is natuurlijk wel zo dat als op een gegeven moment al die clubs een eigenaar hebben die dit soort plannen hebben, ja, dan kan je toch geleidelijk aan steeds meer van dat soort hervormingen doorvoeren. Ja, de Premier League is ook de Premier League niet meer als bijvoorbeeld 15 clubs zeggen van, nou, wij gaan het anders doen. Dus op een gegeven moment hebben die clubs natuurlijk wel behoorlijk wat te zeggen. En als zij allemaal denken dat ze op een bepaalde manier meer geld kunnen verdienen, ja, dan wordt dat toch wel heel risicovol. Maar het is daarbij ook wel gewoon, ook op de manier waarop de Premier League nu werkt, ja, er wordt gewoon wel gewoon heel erg veel geld verdiend. En dat is bijvoorbeeld, nou ja, Manchester City is de best verdienende club. Die heeft gewoon een omzet in 2022 van £731 miljoen. En dat laat wel zien hoe groot zo'n club eigenlijk is. Vooral uitzendrechten leveren natuurlijk heel veel geld op. En dat is ook steeds iets wat alleen maar blijft groeien. Ook bijvoorbeeld omdat al die streamdiensten van Amazon, van Netflix, Apple, die zijn allemaal ook bezig met daarmee kijkers en abonnees te trekken. Want vroeger had je eigenlijk alleen, ja, een paar van die betaal-tv-zenders die tegen elkaar opboden. Maar dit levert gewoon keer op keer levert het meer geld op. En zij verwachten ook dat die competitie steeds internationaler wordt. Dat ook veel meer Amerikanen ernaar gaan kijken. Dat ook vanuit China, vanuit India er steeds meer fans voor komen. Die ook allemaal een shirtje kopen. Die ook allemaal toch wel een keer naar dat stadion willen. Ja, en op die manier zit daar gewoon heel erg veel geld in.
Dit was de dagkoers van het FD. Maandagochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En morgen vind je in deze feed onze weekendpodcast De Week Voorbij. Die gaat over de activistische aandeelhouder. Alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag.
Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.